onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkaar zingen van Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op de Heere vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid. Van nu tot in al eeuwigheid, 131 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing vindt u Romeinen 7, vers 7 tot en met 26. Romeinen 7, vers 7 tot en met 26 in verband met de behandeling van zondag 44, vraag en antwoord 113. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 44, vraag en antwoord 113. We willen wel de hele zondag met elkaar lezen over het tiende gebod. Zondag 44, vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Het antwoord is dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat we te allen tijden van ganser harte, aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen diegenen, vragen antwoord 114, die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als ze in het leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag aan antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in het leven houden kan? Eerstelijk omdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna dat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, zodat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, wij willen dan met elkander zingen. En dat is dan van de 40ste psalm, het 4e vers. De 40ste psalm en daarvan het 4e vers: brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden. Aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand, 40ste psalm, het 4e vers. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 44, vraag en antwoord 113. Waar de vraag luidt, wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat we te alle tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Gemeente, wij letten dan ook op de woorden, gij zult niet begeren. Dat is het tiende gebod, gij zult niet begeren naast een huis, gij zult niet begeren naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naast is. We schrijven dan boven de preek, gij zult niet begeren. En we letten dan in de eerste plaats op de begeerte van de wereld. Op de begeerte van Christus, op de begeerte van Gods kinderen, op de begeerte van de wereld, op de begeerte van Christus, op de begeerte van Gods kinderen. Gemeente, is dan de begeerte van de wereld. We kunnen wel zeggen dat in het tiende gebod al de andere geboden ook terugkomen. Waarom? Vanwege die woorden, gij zult niet begeren. Want gemeente, die woorden bepalen mij en u en jou erbij. Dat eer dat wij een zondige daad verrichten, of een goede daad verrichten. Eer dat wij een zondig woord spreken of een goed woord spreken. Daar al tevoren in ons hart het nodige afspeelt. Daar is de begeerte. Daar is de gedachte. Daar is het binnenste. Die ons doet spreken. Die ons doet handelen. Dus daar gaat wat vooraf aan de zonde die wij horen. Of die wij zien. En dat is wat in onze gedachten zich afspeelt. Wat in ons hart gevoeld wordt. En daarover gaat het ook. In het tiende gebod, gij zult niet begeren. Paulus zegt in Romeinen 7, ik kende niet de zonde als de zonde, als het de wet niet zou zeggen, gij zult niet begeren. Daardoor leerde Paulus dat de begeerte zonde was. Gemeente, we moeten zeggen, niet elke begeerte is zonde. Ik zie ook mensen die hopen te trouwen komende woensdag, is dat een verkeerde begeerte? Nee, dat is een goede begeerte. Als wij een begeerte hebben om rust te hebben, dan is dat een goede begeerte. Als wij begeerte hebben als een operatie ondergaan, dat we gespaard worden, dat we het leven mogen blijven, dan is dat een begeerte overeenkomstig Gods woord. Als wij begeerig zijn na een dag om te gaan slapen, dan is dat een goed verlangen. Als wij eten of drinken verlangen, als dat met mate is, dan is dat een goede begeerte. Als onze begeerte zich uitstrekt om aan de naaste wel te doen, dan is dat een goede begeerte. Als onze begeerte mag zijn om Gods geboden te houden, zijn wil te doen en in zijn wegen te wandelen, dan is dat een goede begeerte. Als onze begeerte is om op Gods dag naar Gods huis te gaan, dan is dat een goed verlangen. Als het onze verlangen mag zijn om het woord van de Heer te onderzoeken, dan is dat een begeerte die overeenkomstig Gods woord is. Daar zijn dus vele goede begeerten. Maar nu zegt de Heer ook in zijn woord, gij zult niet begeren. Dat betekent, er zijn ook kwade begeerten. En daar zijn begeerten die niet door de Heer zijn gewerkt, maar die door de boze zijn gewerkt. Die uit ons binnenste komen, waarvan we moeten zeggen inderdaad, zoals we het vanmorgen ook hoorden, dat een mens doet naar zijn eigen hart en naar wat hij aanziet, wat voor ogen is. Zijn wellust volgt. Dat is des duivels. En gemeente, daar komt ook de begeerte bij vandaan, bij de duivel. Dat was ook in het paradijs al zo. De Heer had gesproken tegen Adam en Eva dat ze mochten eten van alle boom van de hof, maar niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als daar hun begeerte zich zo toe uit zou strekken en als die begeerte werkelijkheid zou worden om daarvan te eten, dan zal de Heere gesproken hebben ten dagen, als gij daarvan eten zult, zult gij de dood moeten sterven. En toch gingen Adam en Eva van die vrucht eten. Hoe kwam dat? De begeerte kwam bij de slang vandaan. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult eten van alle, niet eten van alle boom deze hofs. Gij zult als God wezen, kennen het goed en het kwaad. Gij zult niet sterven. En daar kwam de kwade begeerte in het hart van Adam en Eva. En nu wordt in het 10e gebod die kwade begeerte uitgebreid. En uitgebreid naar het bezit van de naaste. Man of vrouw. Het is niet verkeerd als een jonge meisje met elkaar opent te trouwen. Maar als de begeerte van iemand uitgaat naar iemand die getrouwd is, dat is een kwade begeerte. O, zeker, als daar iemand is met een bedrijf en hij zet een advertentie voor personeel, dan begeert hij personeel, dan mag dat een goede begeerte zijn. Maar als hij per se begeert om de dienstknecht, de dienstmaagd, hè, want dat noemt hier is een woord, ik moet per se dat personeelslid van mijn collega hebben, van mijn concurrent hebben, en ik probeer die aan mij te binden, op een wijze dat we moeten zeggen, het kan niet door de beugel, het is niet recht, dan is dat een verkeerde begeerte. Iemands os, iemands ezel, oh, dat is een lastdier, een rijdier. De os een lastdier en de ezel een rijdier. Als we verlangen, we hebben een bedrijf en we zien het transportmiddel van de naast, dat moet ik ook. Nou zeg ik niet dat dat verkeerd is. Als daar de auto toe is aan vervanging, om dan ook zo'nzelfde auto ook aan te schaffen. Maar als het voor ons alles op alles gezet moet worden om ook dat transportmiddel van de naaste te krijgen, omdat we dat toch wel veel mooier vinden. De vrachtwagen van mijn collega, dat is net weer een nieuwer model, daar moet ik ook in rijden. Of onze personenwagen. Dat we niet tevreden zijn, ik zal maar zo te zeggen, met een Opel of met een Volkswagen. Hoewel dat tegenwoordig ook bijna in de richting gaat van Audi. Maar het moet per se een BMW zijn, of een Mercedes, of een Lexus, of een. En ik moet dat per se ook hebben. En ik heb het niet. En dat gaat in mijn gedachten een rol spelen. Dan is dat een verkeerde begeerte. Daarmee zeg ik niet dat iemand nooit een Lexus of een Audi mag kopen. Dat begrijpt u wel. Maar als ik dat nou zie, een ander heeft het wel en ik heb het niet. En dat gaat in mijn gedachten maar malen. En ik moet er steeds aan denken en ik rust niet voordat ik het ook heb. Daarover gaat het hier in het gebod. De fiets van je klasgenoot. Hij is jarig geweest. Een nieuwer, een mooier model, die moet ik ook hebben. Gij zult niet begeren. Die scooter van je klasgenoot, die veel duurder is dan van jou. Je kunt het niet hebben en misschien dat je er wel een kras op maakt. Gij zult niet begeren. Ik wilde dat ik dat huis had. En u bent niet meer tevreden met uw eigen woning. Iemands baan, gij zult niet begeren. Gemeente, op zichzelf kunnen ook geoorloofde dingen toch tot een ongeoorloofde begeerte worden. Er staat zelfs in het woord, dat we een weinig wijn mogen drinken, maar als dat zo wordt dat iemand van de fles niet af kan blijven, dat iemand een alcoholist wordt, dan wordt een begeerte die op zichzelf niet verkeerd is, een kwade begeerte. Dat is evenzeer, kan er van sprake zijn bij het eten. Altijd een recept en altijd, ja, dat kan in onze dagen dan wat minder, buitenshuis in een restaurant eten. Gij zult niet begeren. Gemeente, we moeten ook denken aan nog aan iets anders. Dat we op ons geld zitten. Dat we het koesteren, benauwd zijn om het weg te geven, bijvoorbeeld aan de naast in nood. We moeten overigens nog iets dieper vragen. De catechismus zegt ook duidelijk, een vraag en antwoord 113. Wat eist van onze 10e gebod, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. De minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. Ziet u wel, in het 10e gebod gaat het ook over de eerste 9 geboden tegen 1 gebod. De lust of de gedachte, waarom wordt dat door Eugenius en Levianus zo met name genoemd? Wel hierom. Het heeft natuurlijk te maken met het gedachtegoed van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat leert Rome ons? Dat pas iets zonde is als ik het heb gesproken of heb gedaan. De gedachte is nog geen zonde. Maar hier blijkt zo heel duidelijk. De lust, de gedachte, de begeerte. Al heb ik niks gezegd. Al heb ik het niet uitgesproken. Al heb ik wat in mijn gedachten gekomen is niet gedaan. God proeft het hart. Ziet het hart aan de Heere, proeft de nieren. En de Heere komt erop terug. Hij kent het binnenste. Hij aanschouwt vanuit de hemel alle mensen, kinderen op de aarde. En gemeente dan is het ook, ik las dat bij Eusinus in het schatboek, dat niet alleen de gebegeerte waar we aan toegeven, ons wordt aangerekend als zonde. Maar ook de begeerte die tegen mijn wil in mijn gedachten opkomt. Ook die is zonde en dat is moeilijk. Dat kan wel heel moeilijk zijn. Als daar een gedachte is en we zouden zeggen die wil ik niet hebben. En die komt op. En dat de Heer dan toch zegt in zijn woord, enige gedachte of lust tegen 1 van Gods geboden is zonde. Stel u voor, u bent getrouwd en u hebt op het werk een collega. En die collega die gaat in uw gedachten zo'n grote rol spelen. Ik wil het niet ten. En toch zegt de Heer, dat is een kwade, een zondige begeerte. Maar ik wil het niet. Een kwade, boze begeerte. Als iemand de hele dag denkt aan de drank, oh, dat ik ervan verlost mag worden. Wat een strijd kan het geven, en toch een kwade, boze begeerte. Als steeds in uw gedachten komt Gods lasterlijke gedachten, dat u geneigd bent om te vloeken, ja, dat is van de boze, en toch, het komt in onze gedachten, mijn gedachten, op. En hier moeten we heel voorzichtig zijn, ik begrijp het wel. Maar ook als het gaat om het verlangen van een jongen of van een meisje. Die zich uit kan strekken naar iemand van hetzelfde geslacht. Dan moeten we toch zeggen, die gedachte, die begeerte. Is een begeerte die tegen Gods wil ingaat. En waar we niet aan mogen toegeven. Maar ook als die gedachte in ons opkomt, dat we niet kunnen zeggen, ik kan er niets aan doen. Of ik kan het een strijd geven. Maar het is wel een begeerte, een verlangen tegen Gods wil in. Die er in het paradijs niet was. En die er ook in de hemelse heerlijkheid en op de nieuwe hemel, nieuwe aard zal zijn. De wil van de Heere is toch een andere. O gemeente, zien we dat. Hoe dat ons hele bestaan. Ook wat in het binnenste van ons hart leeft, ons stelt onder de vloek van de Heere. Dat we niet voor de Heere kunnen bestaan. Ik maak er wel een opmerking bij. Een kind van de Heere kan het laatste uur van zijn leven nog verkeerde gedachten, goddeloze gedachten hebben. Die zullen we hebben tot het laatste. Want dat heeft de apostel ook gezegd. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En het deed de apostel uitroepen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, waarom dacht u dat Gods kinderen verlangen? Niet omdat ze levensmoe zijn. Niet omdat ze het leven niet lief hebben. Niet omdat ze hun vrouw of hun kinderen of hun familie op aarde, hun vrienden niet lief hebben. Maar omdat ze de zonde moe zijn. Niet alleen wat ze doen, wat ze spreken. Maar ook wat steeds in hun gedachten kan opkomen. Dat zijn ze moe. En ze moeten ervan walgen. En ze kunnen het niet te bazen. Ze kunnen. O, het geeft een strijd. Maar dat is juist die strijd waar de apostel over spreekt. De strijd tussen vlees en geest. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en toch. Mag de apostel het dan zeggen, wat ik wil doen, dat doe ik niet. Heer, u weet alle dingen dat ik het niet wil. En toch doe ik het. Nou, gemeente, daar gaat het ook over. Maar het blijft staan wat de Heer heeft bevolen. Dat is de maatstaf van ons leven. Moet het zijn. En tegenwoordig wordt te snel het onderscheid gemaakt. Er wordt gezegd tegen iemand, jij bent oké. En jouw gedachten, daar kun je niks aan doen. Maar dat je het iets wel of niet doet, dat is het verkeerde. Wat je doet is niet oké. Maar de Heer zegt in zijn woord, dat ieder mens uit Adam en Eva geboren, ik bedoel het eerbiedig, niet oké is, maar verdoemelijk voor God. Daarmee hebben we dat al geleerd. Voor het eerst, maar dan ook na ontvangen genade bij vernieuwing elke dag opnieuw. En dan moeten we vaak zeggen, wat zijn we blind ervoor? En wat is ons hart er gesloten voor? En wat zijn we onopmerkzaam op? Nee, dan moet steeds opnieuw de Heer me de ogen ervoor openen. Dan moet de Heer steeds opnieuw mijn hart komen te verbreken. En dat moet ook bewaard worden voor het fariseïsme. Voor het fariseïsme van een Paulus toen hij nog Saulus heette. Die de wet Gods onderhield. Uitwendig. Voor de ogen van de mensen van het Sanhedrin in Jeruzalem was hij de beste. De gerechtigheid. O, dat bracht hem. Zijn eigen gerechtigheid bracht hem in de hemel. Hij was op weg. Tot de zaligheid, door zijn eigen werk. Maar de Heer wist wat er in zijn hart leefde. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? In al zijn ijver, in al zijn eigen rechtheid, in al zijn godsdienst, zocht hij niet de Heer, zocht hij niet de naast, maar zocht hij zichzelf en zijn eigen ik. O gemeente, en als nou ook uw hart. In jouw hart en mijn hart. En dan moet Paulus zeggen aan het van genade. Dat hij een twee mens is. Ja, waar Christus is een hart woont. Mag hij zeggen, ik leef niet meer zelf. Maar Christus leeft in mij. Maar dan is hij ook die oude Adam. In het hart nog zo levend. Waardoor hij het kwade wat hij niet wil doen. En misschien toch soms ook wel wil doen. Toch doet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gemeente, ik wijs ook op die rijke jongeling. Hij kwam naar de Heer Jezus. Goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij kon als het ware zo al de 10 geboden oplepen. Ik heb ze allemaal gehouden. Maar de Heer zei, ga heen, verkoop wat u hebt en geef de armen. De bodem van zijn hart leefde de liefde tot zichzelf. Gemeente, daarom is één ding zo belangrijk. Dat we waarheid ontdekt worden. Steeds bij vernieuwing. Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. En weet je wat dan zo belangrijk is? Niet alleen dat we met ons verstand dat nou weten. En want dat weten we nog wel. En dan kunnen we daar nog wel in meekomen. Maar dat we dat nou, om maar dat ouderwetse woord te gebruiken, bevindelijk weten. Dat we er bedroefd over worden. Dat we van onszelf gaan walgen. Dat we niet meer het met onszelf getroffen hebben. Dat we er verbroken onder worden. Dat we er verslagen onder worden. Heer, ik ben zo'n ellendeling. Steeds bedoel ik mezelf. En niet u. En niet de naaste. Maar dat nou mag gebeuren, gemeente. En dat moet steeds opnieuw gebeuren. En dat moet tot op de laatste dag gebeuren. Maar dat nou gebeurt. Daar hebben we het leven niet meer in onszelf. Daar moeten we door de knieën. Daar moeten we ons onder de hand des Heren gaan verootmoedigen, vernederen. Daar worden we ook rechteloos. Daar kunnen we nergens de hand meer op leggen. En ook niet dat we kunnen zeggen, ja, maar dit staat in het woord en ik ben toch gedoopt. En dat is er gebeurd in mijn leven. Nee, daar kunnen we de hand niet op leggen. Maar alleen dat offer van Christus, dat de Heer aan ons wil gedenken. Dat Hij me wil aanzien in de Zoon van zijn liefde. Dat de Heer Jezus het bloed dat Hij gestort heeft, Golgotha's kruis, mij niet zal onthouden. Dat de Heer me genadig wil zijn. Dat de Heer me onder zijn hoede wil nemen, wil bewaren voor het kwaad. Dat de Heer mijn hart ook wil vernieuwen. O, dat dat waar mag zijn. Gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heere, die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn geest met wijsheid had gevoed, heb in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. O, dat we dan zouden bidden om die bekering steeds opnieuw. Want gemeente, dan in de tweede plaats horen van de begeerte van Christus. De begeerte van de mens en de begeerte van Hem. De zonen van God, de zonen Gods, die van eeuwigheid af God is. In wie de Vader zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren. O God de Vader heeft van eeuwigheid af geweten. Wat Hij van de mens moest verwachten zijn maaksel. Hij wees ook tevoren al. Van die val, die diepe val in het paradijs. Maar Hij heeft zich in de Zoon van zijn liefde een gemeente ten eeuwige leven verkoren. En Hij heeft in die vrederaad zijn Zoon aangewezen als die middelaar. En Hem gevraagd en geroepen tot het hoge priesterschap. En geroepen te komen. En de Zoon van God heeft daarin ingestemd. Zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Ja, in Hem werd het waar wat we zongen. Brandofferen, offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. En in de volheid des tijds is de Zoon van God naar deze wereld gekomen. Wat is nou zijn lust geweest? O, mag ik u vragen. Wat zou nou de lust, wat zou nou diepste verlangen, innige, innerlijke verlangen van de Heer Jezus zijn geweest. En dat weten we toch vanuit het woord. Dat het nou zijn vermaak was, zijn lust was om de wil van zijn Vader te doen. En zijn vermaak en zijn lust was om de geboden van zijn Vader te houden. Om het aangezicht van zijn Vader te zoeken. En zijn vermaak en zijn lust en zijn verlangen ook. Om nou het verloren te zoeken en zalig te maken. En om de dure prijs voor zijn volk, voor zijn kerk te betalen. O, dat was nou zijn verlangen. Ik moet voor voldoening zorgen. Dat was nou het ene verlangen. Zijn Vader te eren. Aan zijn gerechtigheid genoeg te doen. En de prijs voor zijn kerk te betalen. En het verloren te zoeken. En het woord van zijn Vader te preken. Ze trekken uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Gemeente, Heer Jezus heeft zich op aarde niet thuis gevoeld. Ik zeg het oneerbiedig misschien, maar ik bedoel het eerbiedig. Want al die lusten, die begeerten die een mens kent van nature, kende hij niet. Hij kende niet de begeerte tot de dienstknecht en de dienstmaagd van de naaste, want hij heeft zelf de dienstknecht. Hij was zelf die dienstknecht met een hoofdletter. Hij is in de gestalte van een dienstknecht gekomen. En hij begeerde niet het huis van zijn naaste. Hij begeerde te zijn in het huis van zijn Vader. Om dat te bouwen. Daarvan is hij de hoeksteen. En dat bouwt hij in opdracht van zijn Vader. Naar het volmaakte bestek van eeuwigheid af. O, hij kende. En de gedachte stond heilig, maar daar wordt wel eens over gesproken, ook in de theologie. Dat ook de Heer Jezus onreine gedachten zou hebben. Hij heeft maar één reine gedachte gehad. En dat was nou de bruid die hem toekomt. door zijn vader gegeven zijn kerk van eeuwigheid af. Om die te kopen, om die te trouwen, om die te zaligen en om die zonder vlek of rimpel voor het aanzicht van zijn vader voor te stellen. Eén begeerte. O gemeente, niet tot, we zouden zeggen, de os en de ezel van de naaste. Jazeker, dat ezelsveulen deed hem rijden door de straten van Jeruzalem waar hij intocht hield. Maar waar hij de gang moest maken naar het kruis, moest hij zelf het kruis dragen. En toen het door Simon van Cyrene werd gedragen achter hem aan, ging hij daar voort over die Via Dolorosa. Die kruisweg is zij gegaan. En ondertussen strekte zich zijn begeerte uit tot zijn vader en de kerk van zijn vader. Hij begeert met zijn discipelen het avondmaal te eten. Hij begeerde te zijn waar zijn vader is. En daar begeerde hij niet alleen te zijn. Het was zijn begeerde daar te zijn met al de zijnen. En die begeerte van de heiland bracht hem aan het kruis. Deed hem sterven voor het aanzicht van zijn vader. Deed hem sterven voor de zijnen. En nu is hij gestorven. O zijn begeerte. Het bracht hem in de dood. In het graf. Maar het mocht ook waar worden. Hij heeft, o God van uw begeerte, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En hij is heengegaan. In de heerlijkheid van zijn vader. En is er nog één verlangen, gemeente. Om zijn kerk te vergaderen. Om ze tot zich te vergaderen. Te trekken vanuit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. En hij zegt, al wat tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. De verhoogde Christus. Trekt zondaren tot zich. Hij wordt ze te sterk. En hij ontdekt ze aan hun schuld en zonde. En hij brengt ze aan zijn voeten. Eén verlangen kent hij nog. Om dat heil, die gerechtigheid, die zaligheid, dat eeuwige leven. Om dat nou zondaren deelachtig te doen worden. Om dat heil aan hen te schenken. Om zichzelf aan hen te schenken tot een licht en ten leven. Mag u dat al weten? En als het zijn verlangen om eens de zijne te brengen in die heerlijkheid waar hij mag zijn. Of als ze met hem mogen delen in die heerlijkheid. Gemeente, voor wie is dat nu? Wie zijn dat nu? Die nu zalig worden. Wie zijn dat nu? Aan wie hij zich bekend wil maken. Aan wie hij wil denken in zijn genade. Wie zijn dat nu? Die hij wil verhoren op hun gebed om in de naam van zijn vader het heil te schenken. Wie zijn dat nu? Aan wie ziel hij zich komt openbaar op zijn tijd en zijn wijze. Kunnen we heel duidelijk zeggen vanmiddag. Dat zijn nou alle die het moeten zeggen. Dat hun hart zich uitstrekt. Tot het boze. Maar die nu daar van harte zijn gaan walgen. Die daar nu van harte vijand van zijn geworden. Van hun eigen leven. Die geen vriend meer zijn van de zonde. Maar die lijden aan de zonde. En die het kunnen uithouden in het leven van de zonde. En die gemeenschap van Christus niet kunnen missen. En de gemeenschap in hem met zijn vader niet. O, zijn er in de kerk. Die moeten zeggen, mijn hart gaat altijd uit naar de zonde, maar u moet zeggen, mijn hart bloedt erom. Ik walg ervan, van de zonde. En ik walg van mezelf. Dat is nou het volk aan wie de Heer zijn genade kwijt wil. Dat is nou het volk, we zouden zeggen, die nou bij hem horen. Verloren en in zichzelf. Aan wie hij zich bekend wil maken. En gemeente, nou loopt de Heere, ik bedoel het eerbiedig, met zijn woord, met zijn nodigen, met zijn waarschuwing nog achter de mens aan. omdat u uw dodelijke dag niet begeert. Maar ach, wat is het erg als we voortwandelen op die weg. Maar wat is het groot als we niet meer kunnen uithouden. Als we hem gaan benodigen, als het gaat leven in onze ziel. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zou het nou kunnen, gemeente, dat zo een wie er lust zich naar hem gaat uitstrekken, verloren zou kunnen gaan. Dan staat er in het woord, Psalm 103, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil verheven. U kranken kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. O gemeente, mag u dat al meezingen? Mag dat in uw leven al waar zijn geworden? En het gaat het over uw zaligheid, maar dan gaat het over Gods eer. Dat u het mag gaan zingen, loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Hij is een horend God en hij is een vergevend God. O, mag u het al weten. Die mijn gebed niet heeft afgewezen, of mijn gebed gehoord heeft ontzegd. O, dat u bij hem zo aanhoudt. Ja, dan is dat ook gemeente, dan komt daar die derde begeerte. Gij zult niet begeren, dan wordt het waar. Waar hij woont in uw hart, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat we te alle tijden van ganser hart alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. En er staat een vraag in antwoord 114, we hopen dat hij dan in augustus, als de Heer het ons geeft, te behandelen. Maar kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zijn. Maar ook de allerheiligste, zolang ze dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Toch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Een klein begin. En toch een hartelijk voornemen. Toch maar een klein begin. Dat je eigenlijk moet zeggen, meer niet dan wel. En toch kan het niet anders. Johannes 15, ineens gebruikt dat beeld van die wijnstok. Waar de ranken hun bestaan aan ontlenen. Die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Daar zocht de Heer voor. Waar de levenssappen aan Christus worden ontrokken. Waar hij ons het leven is. Waar hij het water is. Waaraan de ziel zich laat. Of waar de voedingsbodem is, dat we in zijn wijngaard geplant zijn. Daar groeien en daar bloeien de vruchten van bekering en van geloof. En van geloven van bekering zegt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dat we te alle tijden van ganser hart alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. In Psalm 17 staat het op. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Dan is de begeerte gemeente naar Gods huis. Dan is de begeerte naar Gods woord. Dan is de begeerte er naar Gods dag. Hoe brandde mijn genegenheid. Om zieren voor of in te treden daar. Waar zieren huis van vreugde druist. Al weten niet of dat nu nog komende tijd zo zal kunnen zijn. Daar waar de sacramenten bediend worden. Al weten wij niet wanneer het avondmaal weer bediend zal kunnen worden. Daar waar het openbare gebed mag plaatsvinden. Daar waar de Heere tot zijn eer komt. Als de mensen opgaan en naar hun huizen gaan, dan is dat voor ons de plek waar we wonen en waar we begeren te zijn. Gemeente, dan krijgen we ook een ander verlangen. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Er staan, o Godstad, onze voeten. In Psalm 119 zingt de Richter ervan. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. En vlijtig onderwees uit al de schat van het grote wereld. Rond is nooit de vreugde in mijn gemoed gerees. Die ik steeds in uw getuigenissen vond. Tot mij betracht en anderen aan geprezen. Gemeente, is er die vrijmoedigheid. Hoe komt het daartoe? Ja, als de Heere door zijn woord de geest in ons hart woont. En als ons levenspad in zijn woord vast mag zijn. Daarin mogen wandelen. Het woord van de Heere mogen onderzoeken. En Gods geboden ons tot een leidraad mogen zijn. Denk aan Psalm 119. En we denken ook aan Psalm 19. Weerhoud, o Heer, uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze overdij is die in mij niet meer. Dan leef ik tot uw eer. En van grote zonden vrij. Maar dan geldt ook maar, Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden. O, dan is daar ook het gebed. Dan denk ik ook aan de catechismus. Gebod, maar het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gebed. Een beden zonder ophouden. Een danken van de Heere in alles. Ja, gemeente, dan, ik noem het ook maar, ik heb het ook opgetekend. In de preek een begeerte tot het ambt. Als dat er mag zijn. Nee, niet voor de vrouwen. En niet omdat de vrouwen minder zijn dan de mannen. Maar dat heeft toch te maken met de scheppingsorde. En we zien dat in onze tijd dat wankelt. In verschillende kerken. Ook kerken waar het vroeger niet wankelde. Zoals de vrijgemaakte kerk. Maar we moeten zeggen dat heel duidelijk vanuit de lijn het woord komt. Adam eerst geschapen, daarna Eva. En dat de slang eerst Eva verleidde, daarna Adam. Vandaar dat de vrouw stil zij in de gemeente. Maar hoe mag zij de Heere dienen? En hoe mag zij tot zegen zijn door haar godzalige wandel anderen? Ook als de Heere de kinderzegen gegeven heeft. Voor de kinderen, vaak meer dan de vaders, tot eeuwige zegen zijn. Maar in de gemeente ook, de man als diaken, als ouderling, als predikant, ook door de roeping tot het predikant, dat uw begeerte mag komen om de Heere te dienen, om de woorden Gods te vertellen, om een middel te mogen zijn om anderen van het verderf te redden die den dode toe wankelen. Die bij de Heere te mogen brengen. Dan staat er toch ook in het woord. Dat die begeerte geen kwade begeerte is. Die begeert, zegt de apostel, een treffelijk ambt. Nee, niet alle mannen worden daartoe geroepen. We mogen niet zelf gaan lopen. En we moeten achter de Heer aankomen. Maar als het zo wordt in ons leven, die begeert een treffelijk ambt. Heere, wilt u dat zo ook nog geven, dat mag onze gebeden wel zijn. Ambtsdragers mogen zijn, een aantal jaren terug. Was de kerk als bank bijna leeg. Inmiddels is dat heel anders. Maar dat er misschien ook wel een jongetje in de gemeente is. Die het verlangen mag kennen later de Heere te dienen. Misschien wel een moeder die het weet van haar kind. Mijn jongetje. Zoals moeder Hanna het wist, zal later de Heere mogen dienen, die begeerte, om daarvan te spreken. En gemeente, als de Heer ons niet roept, och dan toch, in het ambt van aller gelovigen, kennen wij iets van die begeerte. Kennen wij iets ook van die strijd, dat gaat ver, gemeente, om het boze te haten. Het goede liefde hebben, de Heer Jezus zegt zelf, en zo radicaal denk dat er nog niet vaak over gepreekt is in Vriezenveen. Ik heb er zelf nog nooit over durven preken. Ik zeg het u maar eerlijk. Indien uw rechteroog of uw rechterhand u ergert, ruk hem uit. Hou hem af. Want het is beter dat één van uw leden zal vergaan, niet het gehele lichaam in de hel geworpen zou worden. Dat geeft strijd. De apostel zegt op een andere plaats, gij hebt ten bloede toe nog niet gestreden. Wat een strijd tegen uzelf. Wat een strijd tegen de wereld. Wat een strijd tegen Satan. Ten bloede toe. Gij zult niet begeren. We lazen de woorden van de apostel. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar dan toch, niet alleen ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar dan toch, dat er stond achteraan. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Wat een verschil met Saulus eerst. Toen was het ik. Ik. En toen was het, daarna mocht het zijn, door genade. Hij alleen. Ach, mag dat ook uw troost zijn. Hij alleen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. Is het dan waar, o Heer? Ja. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 103, het derde vers. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. De Heere doet recht is heilig in zijn richten. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugd. Psalm 103, vers 3. 19 vers 24, gemeente, waar wij dan zingen, ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten, ik reken die mijn allergrootst gewin, ik grijp ernaar en zal er heil uit wachten, ik heb ze lief en zal met hart en zin, al hetgeen gij ooit hebt ingezet, betrachten, 119 en daarvan het 24ste vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.